Dit is de thuiswedstrijd. Een uur mensen op een praatstoel onder het motto: enige diepgang is nooit weg. Te gast zijn bewoners van de Bollenstreek en mensen die zich met de streek verbonden voelen. Zij kiezen de muziek, wij de richting van het gesprek. De thuiswedstrijd wordt vandaag gemaakt door Han Kuiper.
En vandaag verwelkomen we Daniël Tavernier. Geboren in Katwijk, denk ik.
Ja, klopt.
Daar gaan we het over hebben. Daniël, ja, je komt uit Katwijk. Hoe was jullie gezinssituatie thuis?
Mijn vader werkte bij Philips. En mijn moeder kwam echt uit een oorspronkelijk vissersgezin in Katwijk. En mijn vader en moeder die gingen bij mijn opa en oma wonen. Omdat er toen ook al huizennood was. Na de oorlog bleef dat nog een tijdje. En ik ben dus geboren bij mijn opa en oma in huis. Die visserman was. En na een zusje wat overleden is, wat ook zijn sporen wel heeft nagelaten in ons gezin. En ook wel voor een verdrietige start heeft gegeven. En ik ben dus eigenlijk niet de oudste. Dat weten niet veel mensen. Maar ons gezin bestond uit 3 kinderen. Waarvan de eerste al op een tragische manier overleed. 3 maanden na de geboorte. Ja, dus... En mijn moeder was eentje van een tweeling. En haar zusje overleed aan dezelfde hersenvliesontsteking. Ook 3 maanden na de geboorte. Dus dat is een hele rare start. Maar aan de andere kant was het ook de tijd van de wederopbouw. Ik ben in 1964 geboren en mijn vader werkte bij Philips. Dus ons gezinnetje met mij en later mijn zusje, die in Delft geboren is, sloeg zijn vleugels uit. En in mijn jeugd ben ik veel verhuisd. Ik heb op een aantal verschillende lagere scholen gezeten. Dus ik heb veel gezien in mijn jeugd van op allerlei plekken door het werk van mijn vader. En eind lagere school kwam ik weer terug in Katwijk en bleef ik daar. En werd ik opgenomen door mijn familie. En dus ik ben eigenlijk toch wel grotendeels opgegroeid als Katwijker. Maar vooral, ik voel me heel erg verbonden met nog steeds met Katwijk.
Jeetje, dat is geweldig. En dan moet je natuurlijk ook blij zijn dat Katwijk, de RTV Katwijk, gaat samenwerken met Boom misschien over een tijdje.
Nou, wetend van Katwijk, ik kwam natuurlijk meer in het Katwijks Museum. Ja. Het heeft altijd veel vrijwilligers. Bijvoorbeeld toen er hulp nodig was, of vroeger toen ik kind was in Roemenië, had je 7 stichtingen en die wisselden elkaar allerlei bedden en materialen uit. Het Katwijks Museum had op een gegeven moment 250 vrijwilligers. En ook de radio, daar werkten heel veel mensen bij. Dus dat is het leuke van Katwijk. Dat het heel erg gedragen wordt door veel mensen. En er is veel saamhorigheid. Maar het is ook een hele eigen cultuur eigenlijk. Hè?
Wat leuk dat je daar nog geregeld komt.
Ja.
Wat ben je in je jeugd gaan doen? Zat je veel op het strand? Wat deed je?
Nou, ik was wel een soort eenpittertje. Ik viel niet buiten de boot, maar ik was heel graag op mezelf. Toen eigenlijk een beetje vreemd, want nu heb ik het tegenovergestelde. Maar ik was eigenlijk al heel veel aan het tekenen, een beetje cliché. En waar dat vandaan kwam, dat was vreemd. En wat mijn ouders daarmee moesten, was ook raar. En mijn vader zei, ja, daar kan die jongen straks echt zijn brood niet mee verdienen. Maar ik had het al heel jong in mijn hoofd dat ik kunstenaar wilde worden. En vooral naar de academie wilde om dat allemaal te gaan leren. En het liefst met mijn handen werken. En dat is later teruggekomen in de Rode Schuur. Maar ik kon best goed leren. En ik moest het ateneum doen, waar ik helemaal geen zin in had. Ik wilde naar de technische school. En toen hebben mijn ouders gezegd, nou, maak dat af. En daar ben je helemaal vrij om te doen en laten wat je wil. En dus ik heb een vooropleiding gehad eigenlijk voor de universiteit. Maar ik ging HBO op de kunstacademie doen. En dat was eigenlijk toen al een beetje, ja, want een kunstenaar is toch wel een apart iemand in de maatschappij. Dat is niet iemand die voor een baas werkt. Maar ik heb het wel doorgezet. En mijn ouders hebben me altijd gesteund. Daar ben ik ze ook heel dankbaar voor.
Ja, je bent geweest in de Koninklijke Academie voor de Beeldende Kunsten. Waar is die academie? Was dat niet Den Haag?
Ja, die academie is in Den Haag. En het gekke is toen, dat kan je nu niet voorstellen, was ik, ja, tot mijn 18e kwam ik eigenlijk bijna nergens. Ik bleef gewoon in mijn dorp. Ik was voor het eerst in Den Haag met mijn leraar Jacques Dekker mee, die hier in Noordwijk woonde. En waar ik ook altijd een hele goede band mee heb gekregen. En later nog beter. En die nam mij echt, heeft mij voorbereid, Jacques, in Katwijk op het Pieter Groen, voor Den Haag. En ook zijn collega Joop van Eck. Dus ik had twee geweldige tekenleraren op het Pieter Groen. En die het leuk vonden dat ik zo enthousiast was in hun lessen. Maar die hebben me ook echt enorm gesteund. En die zijn met mij naar Den Haag geweest. En toen kwam ik met mijn mapje daar aan. En in mijn eentje, dat moet je alleen doen natuurlijk. En daar werd ik toegelaten. En daar heb ik 5 hele fijne, goede jaren gehad.
Maar dan vraag ik me af, hoe kom je dan aan inkomsten? Want ik denk niet dat je, als je daarmee aan het werk bent op die academie, ja, dat je dan al meteen geweldige schilderijen maakt en elke maand duizenden guldens naar binnen haalt wat je verkoopt.
Nee, zeker in Katwijk. Kijk, je had toen nog de BKR, zeg maar. Dat misschien, dat zal niet veel mensen niks zeggen, maar dat was een soort ondersteuning. Maar in 87, toen ik er van de academie afkwam, was het jaar dat dat stopte. En dan was er een soort, nou oké, okay, weet je, als je net van de academie afkomt, dan is dat lastig. Maar dan zou je een uitkering kunnen krijgen. En dan met aftrek van wat je verdient met je kunst. Nou, no way in Katwijk. Je had je maar een vak moeten leren. En ergens snapte ik dat ook wel. En ik ben gewoon heel hard gaan werken. Gewoon exposeren. Het heeft me enorm actief gemaakt. Want ik moest wel. Mm-hmm. Ik woonde vrij goedkoop. Beetje anti-kraak, zeg maar. In een school, oud schoolgebouwtje. Ook een ateliertje ook. En dat heb ik allemaal zelf bekostigd. En op een gegeven moment ging ik ook bij de post werken voor mijn verzekering. Gewoon, ja, lekker op straat. Een beetje brieven in de bus gooien. Dan blijf je lichamelijk een beetje fit. En je hoofd leeg. En dan en hop, gaan we weer schilderen, exposeren. Dus ik heb keihard gewerkt. En het echt allemaal zelf gedaan.
Hoe ben jij dan in Noordwijk terechtgekomen?
Nou ja, dat is ook een... het is eigenlijk een tussenstapje naar Groningen. Dus ik ben niet gelijk van Katwijk naar Groningen gegaan. Het ging allemaal vrij vlot achter elkaar. Ik zag wel dat het in de Randstad lastig zou zijn en worden. Toen ben ik naar Groningen verhuisd in mijn eentje. Mijn ouders hebben me toen geholpen iets te kopen voor geloof ik 30.000 gulden. Had ik een huis met een schuur in een dorpje van niks. 1 bladzijde in het telefoonboek. Die had nog telefoonboeken. Pieterzijl. Daar hadden we een vakantiehuisje. En van daaruit vond ik mijn eigen huisje in Warfhuizen. En ik kende Groningen goed omdat dat onze vakantieplek was. En daar heb ik 2 jaar gewoond en gewerkt. En mijn goede vrienden Hans en Carolien in Noordwijk. Carolien werd weduwe. En ik had altijd... dat was een enorme schok. Het was een groot gezin. En ik ben voor Carolien weer teruggekomen naar de Randstad. Want ik had me daar al vrij goed gesetteld in Groningen. Ik had daar mijn weg al gevonden. En toen ben ik toch weer teruggegaan naar die Randstad. En had ik eigenlijk... met pijn in mijn hart heb ik daar wel afstand van genomen. Van dat mooie, rustige Groningen. Ja.
Oké, okay, ja, dan kom je in de Randstad. Dat is een heel ander leven natuurlijk.
Ja. En kort aangetipt. Ik deed dat dus echt voor om bij Carolien te zijn. En die had 7 kinderen. Waarvan de jongste net geboren was. Het was echt een... het is altijd tragisch als er iemand overlijdt. Natuurlijk. In dit geval een vader, maar het is nog tragischer als die op zo'n jonge leeftijd overlijdt. Ja. Dus dat heeft eigenlijk gemaakt dat ik hier naartoe kwam. Ja.
Flame of love was burning in my breast.
Night of the Soul, meegenomen door Daniel Tavernier. Daniel, waarom heb je dit nummer gekozen?
Ja, ik heb er heel lang over gedaan om muziek uit te zoeken. Ik dacht, ik wil muziek uitzoeken wat een beetje illustreert, wat een beetje past bij wat ik heb meegemaakt, met name de laatste zes, zeven jaar. Maar er is één bijzonder iets gebeurd, zeg maar. Dat ik heel veel dingen heb begrepen toen ik iets las en hoorde, muziek van Nick Cave hoorde over The Dark Night of the Soul. En het gaat er niet om hoe erg je dat ervaart, het kan een klein beetje zijn of veel, maar je gaat door een proces heen van verdriet, waarin je uiteindelijk jezelf weer terugvindt. En ook dat je God even kwijt bent in je leven, zeg maar. En alles en iedereen. En die donkere periode, dat noem je The Dark Night of the Soul. En alle liedjes, behalve het laatste nummer, van het instrumentale nummer, die gaan dus daarover. Dus ik dacht, ik vind dat mooi om daar de liedjes in samen te brengen. Ja.
Ja, want je hebt een heleboel verdriet meegemaakt.
Uiteindelijk wel, voor het eerst in mijn leven zou je kunnen zeggen. Ja. En dan ben je al ouder. Als ik bijvoorbeeld naar de kinderen kijk van Caroline, dan denk ik, god, die moesten zo jong al door het verdriet heen. En verdriet verandert je echt. Of het kan, bij mij is het een beetje en verdriet en een trauma, denk ik, een traumatische ervaring. En dan sta je opeens heel erg aan en het is heel vervreemdend. En toen Caroline, we waren bijna 27 jaar getrouwd. Na anderhalf jaar ziekbed van kanker overleed, was dat gewoon het ergste wat ik me had voor kunnen stellen, wat zou kunnen gebeuren, gebeurde ook echt. Zo zou je het moeten zien. En dat is vooral het verdriet geweest, zeg maar 2 jaar lang heel intens.
Ja.
Wat voor mij eerst in mijn leven echt. Dat ik wist, dit is dus verdriet.
Laten we daar dadelijk naartoe gaan. Want
ja, goed.
Al die jaren dat je met haar getrouwd bent, hebben jullie heel veel gedaan samen.
Ja, we hadden een soort, als ik het mag zeggen, en zo, we waren allemaal heel gelukkig in. We waren echt wel een soort symbiotische relatie. We waren altijd samen. En we voelden elkaar bijna telepathisch aan, zou je kunnen zeggen. En we voelden elkaar ook heel goed aan, zonder dat we veel hoefden te zeggen, zeker op het laatst. En we deden heel veel dingen samen. Dat vonden we gewoon leuk en gezellig. Want ja, waarom zou je het in je eentje doen als je het ook met z'n tweeën kan doen? Dus mensen hadden ook een beeld van Daniel en Caroline. De hele grote groep mensen die ons kenden, ook vanuit de kunst en cultuur of in de kerk, die zagen ons zo. En opeens, als iemand dan wegvalt, dan is het heel, dan vraag je af, wie ben ik zelf zonder die persoon? Je voelt je echt half. En dat was heel vreemd, ja.
Hoe is dat als je iets denkt en Caroline zegt het?
Dat is denk ik gewoon, ja, je staat daar niet bij stil. Kijk, nu ik dit heb meegemaakt, kijk ik natuurlijk ook terug. En zie ik bijvoorbeeld bij mijn vrienden ook stellen dat die veel meer dingen apart doen. En wel een hele goede relatie hebben, maar gewoon vrij zelfstandig zijn. Maar wij waren veel meer altijd samen. En dan is het lastiger als je in een rouwproces komt. Of dan is dan de uitdaging vooral van wat was van Caroline en wat was van mij? Of wie ben ik zonder haar? En daarvoor ben ik eigenlijk teruggegaan heel erg naar mijn kindtijd. En de tijd voordat ik Caroline kende. Mijn academietijd. En heb ik mezelf vooral een beetje teruggevonden. In de jongen die opgroeide in Katwijk en in de kunst. Heel gek bijvoorbeeld. Ik dacht dat ik ook heel hooggevoelig was. Maar dat was Caroline. En Caroline hield niet zoveel van mensen op het erf. Maar ik verpieterde. Ik merkte, ja, maar ik heb een heel andere behoefte. En het gek is dat je dan jezelf moet terugvinden. Dat is één van de aspecten van een rouwproces.
Jullie woonden dus al heel lang in dat prachtige grote huis met die grote schuur erachter. Wat uiteindelijk de rode schuur is geworden. Dat prachtige huis wat een beetje helemaal verdekt ligt in Noordwijk binnen.
Ja.
Wat deed Caroline in haar leven? Wat deed zij overdag?
Ja.
Behalve natuurlijk zorgen voor alle kinderen.
Ja, nou vooral dat dus eerst. Ze was echt heel erg een moeder. Vooral van... ze is 8 keer zwanger geweest. En ze heeft altijd een baby gehad. En ze was ook altijd op baby's. En ze vond ze interessant. Ze was ook verzorgend. Ze heeft op de bergleefgemeenschap gewerkt. Voordat ze alleen nog maar voor het gezin ging zorgen. En daar genoot ze ook van. En ze zei, het is helemaal niet... Mensen moeten niet denigrerend zijn over iemand die een huisvrouw is. Want dat is iets fantastisch. Dat kon ze soms wel zeggen. En ze had ook zo haar eigen dingetjes. Kringloopwinkels, wat toen opkwam. En later, toen ze groter werden, toen de kinderen groter werden, kreeg ze wat meer tijd voor zichzelf. En toen is ze gaan zingen. En toen zeiden de kinderen, ja, maar mama, ga je nou doen? Ga je weg uit huis? Die kon zich niet voorstellen dat hun moeder ook nog andere dingen leuk en interessant vond en nog een eigen leven zou kunnen hebben. Zo was zij eigenlijk verbonden met het huishouden en de kinderen. Nou, kijk, ze snapt natuurlijk wel, maar zij ging zich echt zichzelf ontdekken in zingen en muziek. Icoonschilderen bij Piet van der Ploeg. Dat hebben we jaren gedaan. Dat waren hele gelukkige momenten. En ook het tuinieren en het verbonden zijn met de natuur. Dat waren de 3 dingen die ze heel graag deed. En natuurlijk familie.
Ja, icoonschilder bij Piet van der Ploeg. Daar noem je de naam. Iemand die een geweldige opleiding heeft gehad in een klooster ergens in Rusland, geloof ik. En daar heel ver in is gegaan met zijn schilderen.
In België is die op.
In België is die. Ja. Oh, wacht even.
Ja. Maar dat waren Russische vluchtelingen ooit die in Parijs het icoonschilderen, maar vooral ook hun Russisch geloof dan voortzetten. En dat verspreidde zich naar België. En ja, Piet heeft gewoon van de allerbeste icoonschilders les gekregen. En was ook zelf een enorm goede, of is nog steeds een enorm goede docent die het heel goed kan overbrengen. Ja, het is wel leuk om hem even te noemen.
Ja, zeker. Dat is iemand die, want hoeveel mensen hebben daar in de tussentijd al iconen geschilderd?
Ja.
Honderden, denk ik.
Ja, ik denk het ook. Ja.
In de tussentijd. Je hebt nog een stuk muziek meegenomen. Laten we daar eerst eens naar gaan luisteren en eens kijken wat er dan gebeurt.
This is a long, dark night. I was long inside a dream. Could not get loose. I tell you it, although there's little use to tell a dream when dreaming is all we ever do. Things were not so good. I can't make light of it. My poor soul, it was having a dark night. It was a long night, a week, maybe.
En de Bad Seeds met het nummer waarin die inderdaad mee begon. Long Dark Night. Life ja. God. Daniel Telvanier, dit is een nummer wat ook in jouw donkere periode naar boven kwam. De periode dat je Caroline ging kwijtraken na anderhalf jaar ziekte. Voor die tijd hebben jullie veel gereisd samen. Waar gingen jullie naartoe en hoe gingen jullie?
Caroline die hield heel erg van kamperen. Dus echt dicht bij de natuur zijn. Op die manier op vakantie gaan. En toen hebben we een campertje gekocht. En het leuke is dat zij een gesprek had met haar oudste zoon. Die in de camperbusiness zat. En die zei, mam, je hebt nou zeg maar 20 jaar in de Leijers gezeten. 20 jaar in de pubers. Moet je voorstellen. Hè? Wacht nou niet. Ga nu genieten met Daan. En koop een camper en ga op vakantie. Dat is zo'n mooie manier van reizen. Ik kan het weten. En toen hebben wij een camper gekocht. En de jongste zoon van Caroline, wat ik eigenlijk ook als mijn eigen zoon zie wel hoor, Iskia, die was automonteur. Dus ja, die zeiden van, wij kunnen wel die camper draaiend houden. En toen hebben we dat gedaan. Op één voorwaarde, we mochten geen hippiebus kopen. Het moest wel een beetje modern zijn dat die de heuvel nog opkwam. Want ze dacht, nou, onze moeder kiest natuurlijk een heel oud model. Met een bloemetjesgordijn.
Ja.
En toen zijn we gaan reizen met die camper. En dat zijn onze mooiste momenten geweest.
En hey, Daniel, hoe was dat om in een gezin te komen waar al heel veel kinderen waren?
Ja.
Wat niet jouw kinderen waren, maar wel jouw kinderen zijn geworden, denk ik.
Ja, het is. Dat is een vraag. Nou goed, dat is heel. Om daar zomaar even antwoord op te geven. Want daar ga je steeds anders naar kijken. Eerst kijk je daarna van, ja, hoe heb ik dat beleefd? Op een gegeven moment ga je daarna kijken, wat was dat voor de kinderen? Wat was dat voor Caroline? Hey, ik ging later pas begrijpen dat Caroline ook in een rouwperiode heeft gezeten. Maar het was moeilijk. Voor ons allemaal. Maar we hebben er op onze manier wel iets van gemaakt. Ja, wat ik ook indrukwekkend vind, daar zou ik nog wat meer over willen nadenken, is dat als je biologische ouders zijn overleden, dat je dan ook echt wees bent. Maar mijn moeder leeft nog, weet je, dus ik ken dat niet.
Ja, maar dat vind ik zo'n nawoord. Toen mijn moeder als laatste overleed, toen zei de pastoor die daar ook bij was,
ja.
Han, je bent geen kind meer.
Ja, dat soort uitspraken en hoe de maatschappij ernaar kijkt, dat weet ik niet, maar... Maar je biologische ouders, die zijn heel belangrijk voor je identiteit. En een stiefvader denk ik minder. En ik, dat heeft me ook wel gewoon doen nadenken. En nog steeds van wat is mijn rol geweest voor de kinderen. En daar moet ik ook heel voorzichtig in zijn. En ze zien het echt zo, vooral de oudsten natuurlijk, dat hun ouders al overleden zijn. Hun vader op jonge leeftijd. En hun, maar ik moet niet te veel voor hun gaan praten. Want in dit programma gaat het natuurlijk over mij. Maar goed, je doet wat je kan. Binnen de beperkingen. Ik heb ook veel dingen niet goed gedaan. Dat ik denk, dat had ik anders moeten doen. Maar wat weet je op dat moment? Maar ja, we hebben het wel gered. En het is nu een heel grote familie. Zonder biologische ouders dan. Met 14 kleinkinderen. En dat is groot, hè? En daarmee hebben Caroline en ik ook nog zelf nog één dochter gekregen. Een hele bijzondere dochter, Rodé. Die hier ook al 2 keer is geweest als kunstenares met haar muziek. Ja.
En hoe ging jou dat af om ineens vader te zijn van zoveel kinderen?
Nou, eigenlijk gewoon niet. Het ging gewoon heel moeilijk. Je plons daarin en daar zijn ook de interviews die ik met Wilma hier gehad heb, mm-hmm. Zijn daar ook over gegaan. En als ik het gewoon heel oprecht zou zeggen, dat ik had eigenlijk eerst een soort opleiding moeten doen of zo.
Ja, maar dat is er helaas niet.
Nee.
Ik denk als je als vader in je rol groeit in de loop van de maanden dat zo'n kind in je gezin is.
Ja.
En jij komt ineens met een hele bunch met kinderen in aanraking.
Ja, dat is zo. Dat was we waren echt best wel een ander gezin dan veel andere gezinnen. Dat is denk ik ook voor de kinderen. Voor kinderen überhaupt. Ik moet niet voor de kinderen gaan praten, maar gewoon voor kinderen überhaupt van. Als een kind zijn wil je natuurlijk dat alles een beetje normaal is. Ja, ze noemde... jouw vader is Picasso, zeiden ze tegen mijn jongste zo bijvoorbeeld.
Ja,
het is gewoon gek. Je vader is kunstenaar. Of de man in huis is dan kunstenaar. Een groot gezin met 8. Vaak alternatieve kleding. Een beetje hippie-stijl in het begin. Ja, je wil als kind niet opvallen. Maar dat doe je dan natuurlijk wel. Maar goed, het zijn hele mooie kinderen geworden, hele mooie mensen. Ze zijn allemaal volwassen. Mijn dochter is 30 en alles is al ouder. En ze hebben behalve mijn dochter ook allemaal alweer kinderen en een gezin. En dat gaat allemaal heel mooi door.
Geweldig.
Dat is echt geweldig. Kijk, we zijn door allerlei dingen heen gegaan. Maar waar het vooral om gaat, is dat we heel blij zijn met elkaar. En dat we nog allemaal heel goed contact hebben met elkaar. En dat we elkaar veel zien, zeker op verjaardagen. En dat iedereen het heel goed doet van die kinderen. Dat wil ik even in dit programma een hele dikke streep onderzetten. Ik ben super trots op ze.
Je reizen die jullie deden, waar ging je naartoe?
Wij hadden opeens, zeg maar, waren we uit die kinderen. Het was op zichzelf al zeer vervreemd. En konden we dus samen iets gaan doen. Dat was zo raar. En toen zijn we naar Ierland en Schotland gegaan op zoek naar sporen van Jeroen. Waar de oude Jeroenskerk haar naam aan draagt. Of ook de katholieke kerk, de Sint Jeroen. En wij gingen eigenlijk daarheen van, kunnen wij daar nog sporen van terugvinden? Wat was dat voor iemand? Heeft hij echt geleefd? Zo ja, waar zou die dan, of zo nee, waar komen de verhalen vandaan? Wij zijn op zoek gegaan naar verhalen. Ja, dat was onze eerste reis.
Kom je dan een beetje terecht in de Iona-beweging?
Ja, daar zijn we geweest, ja.
Ja.
Je hebt twee eilandjes, Iona en Holy Island. De Engelsen kennen dat heel goed, wij wat minder. En daar kwamen heel veel missionarissen vandaan. Of all places, je zou kunnen zeggen. Een grotere uithoek kan je niet bedenken. Wie gaat daar nou zitten? En die mensen kwamen hier allemaal Europa binnen. Heel bijzonder.
Ja. Maar dan opeens, dan is Caroline er niet meer. Dan na 1,5 jaar ziekte waar we het net over hadden. Dan gaat ze uit jullie leven. En wat gebeurt er dan met Daniel?
Ja, nou, het gekke is dat opeens is er niet meer dat moment was dat ik haar hand vasthield, zeg maar, en ze was al in slaap, zeg maar, gebracht. Ik ben er nu vrij open over in sedatie en dat duurt dan lang. En op een gegeven moment voelde ik, en mijn dochter was erbij, van ja, nu gaat het moment gebeuren. Het was 10:30 s'avonds, tweede kerstdag. En opeens is iemand er dan niet meer. En dan stop de ademhaling. En dat, ja, dat is het begin van een surrealistische, bevreemdende periode in je leven. En daarvoor ben ik 1,5 jaar, vooral met mijn dochter, maar ook met alle kinderen en kleinkinderen, zijn we altijd om haar heen geweest in haar ziek zijn. En dan word je, noem het maar mantelzorger. Zorger. En dan ben je ontzettend actief. En dan heb je geen tijd om te reflecteren. En dan dringt dat ook nog niet zo tot je door. Je bent vooral er voor die ander. Maar op het moment dat die ander wegvalt, komt er een nieuwe fase.
Blessed night, heaven's answer hidden from our sight. As we await you, O God of silence, we embrace your holy night. Holy darkness, blessed night, heaven's answer hidden from our sight. As we await you, O God of silence, we embrace your holy night. I have tried you in the fires of affliction. I have taught your soul.
Talbot, meegenomen door onze gast Daniel Tavernier. Och, weer zo'n geweldige nummer. Maar ja, je zei al in het begin, het heeft allemaal te maken met de donkere periode in je leven.
Nou ja, donker, als je dus dit laatste nummer hoort, dan denk je, oh wat zacht, wat liefdevol. Ja. En het mooie is om, ik heb dus die nummers bij elkaar gezocht, die hebben allemaal de titel De Donkere Nacht van de Ziel. Maar het bijzondere is van Johannes van het Kruis, die is vreselijk behandeld, zeg maar. Gefolterd, zou je kunnen zeggen. En was compleet onschuldig. En wat er gebeurde is dat hij transformeerde naar liefde toe. Ook voor degene die hem vervolgde. Dat je kan zeggen, dat was eigenlijk het ultieme wat Jezus dus ook kon doen. Zijn vijanden vergeven aan het kruis. En dat is iets heel bijzonders. En al deze liederen, zelf de rauwe Nick Cave, daar zit iets, als ze erover zingen, iets heel zachts in. En je gaat ook door die donkere nacht ergens naartoe. En daarin vind je Jezelf weer, God weer, het licht weer en de liefde weer. En dat in dat proces. En ik denk wel, als ik het bedoel dat niet aanmatigen, dat ik daar al doorheen ben. En dan dat het leven ook weer mooi wordt.
Ja, dat is het mooie. Want je hebt,
dat
je
voel je ook in die muziek.
Je hebt echt een periode doorgemaakt dat je het idee had dat God de deur had dichtgedaan. Zoals je in het voorgesprek zei.
Ja.
En dat je totaal geen inspiratie had en helemaal niet wist welke kant je op moest.
Ja.
Schilderen lukte niet meer.
Ja, precies dat. Allemaal wat je zegt is allemaal waar. En misschien helpt dit ook mensen, met name mensen die zich verbonden voelen met een religie of iets. En misschien schaamte hebben. Maar ik had echt het gevoel dat God zijn rug had afgekeerd van mij. En het moment dat Carolien ook een moment het licht zag, dat is iets, vind ik iets heel intiems en bijzonders, maar dat hebben Rodé en ik echt meegemaakt. En dat het er was, en toen begon ik te praten, en toen was het weg, en toen voelde ik me schuldig dat ik het had weggemaakt. En toen dacht ik, jeetje, ze ziet God, hè? En ze gaat daar naartoe. Misschien is dit in dit programma heel gek wat ik nu zeg, maar het was echt zo. Maar toen zij weg was, had ik het idee, maar dat is ik ben een beelddenker, dat zij zwaaide vanuit dat licht. Hè, ik zag altijd omhoog. En God had niet echt een gezicht, die stond ook te zwaaien. En God lachte en Caroline lachte en toen ging de deur dicht. Maar het was niet zomaar een deur, het was een deur met zo'n kluisdeur, weet je wel. En toen zei ik letterlijk... En ik dan, waar zijn jullie nou? Weet je, en dat is misschien heel direct, maar ik had echt het gevoel, ze zijn weg. En toen werd het ook letterlijk donker. En ik had zoiets van, dit is niet eerlijk.
Nee.
En dit wil ik niet. En ik was ook boos. Ik was ook boos op God dat hij het mooiste in mijn leven had weggenomen. En die woede liet ik ook wel toe. Dat heb ik hem ook echt... in de geur en kleuren wel verteld. Maar juist omdat ik het zo fysiek, denk ik, heb beleefd en helemaal in mijn intuïtie en gevoel ben gegaan, had ik echt het idee dat God zoiets had van, zoek het zelf maar even uit. En dat ik daar iets van moest, dat dit wel in zijn plan was.
Je bent door een woestijn getrokken, zoals je zei.
Ja, later zag ik dat pas. Ja. Het zijn allemaal rare beelden, want een woestijn kan heel mooi zijn. En donker, maar verwoordingen van ontredderd zijn en dwalen. Sommige mensen gebruiken het thema doolhof. En ik denk, ik sta er nu ruim 5 jaar achter, dat die periode 2 jaar heeft geduurd. En de mens, dat is een innerlijk proces. En dat kan een klein beetje zijn, het kan veel zijn, maar... de mensen in je omgeving hebben het vaak niet door. Je verbergt het ook een beetje. En vaak als je mensen ziet, word je ook blij van mensen. Dus mensen denken, het gaat best wel goed. Maar als je dan alleen bent, dan slaat het toe. Weet je, dan kan je er niet meer omheen. En ik had ook een heel mooi gesprek met iemand vanuit een heel ander gezichtspunt. Die zei van, je moet eens een tekst van Rumi lezen. Het medicijn voor pijn is de pijn zelf. Je moet in die pijn gaan zitten. En het gekke is dat je lichaam is gewoon helemaal gezond. Maar het is net alsof of je ziel pijn doet.
Mm-hmm.
Ik weet niet of mensen dit herkennen. En dus het verdriet doet bijna pijn. Maar alleen je lichaam heeft geen verwondingen of iets. Het zit dus in een soort... Het is een soort zielenpijn.
Het mooie wat je net zei, vond ik... dat je boos was op God... en dat je het hem ook hebt laten weten. Hoe mooi is het dat je dus echt God... bij wijze van spreken kunt uitschelden. En dat je dan toch... Ja,
Nick Cave doet dat volgens mij ook.
Dat je boos bent, maar dat je dan toch... in een hele lange periode... op zoek gaat naar het licht.
Ja.
Letterlijk heb je dat gedaan.
Ja, en je weet dat God ook als een soort vader, dat je boos op hem mag zijn en dat hij het toch nooit loslaat. Weet je, dus je hebt ook een bepaald, daaronder zit een bepaalde bodem, een vertrouwen van ik weet dat als het lijkt dat hij me loslaat, dat het uiteindelijk, hij is er wel. al laat hij zich niet zien. Orthodox.
Amen, ja, dat is het Grieks.
Prachtig, ja.
Of Russisch orthodox. Ik denk dat dit muziek die hoort bij dit moment. Dat je dus zo aan het zoeken, aan het eind van een periode, een geweldige periode. En dat je dan, wat ik net zei, door de woestijn gaat, op zoek naar het licht. Ik heb schilderijen van je gezien en een heleboel foto's waar je daar inderdaad naar op zoek was. Vertel daar eens wat van.
Mag ik ook wel iets over Lisette vertellen?
Ja, natuurlijk. Ja, want dat is natuurlijk...
Lisette...
kwam die al in die periode in je leven?
Nou, het bijzondere is dat ik... Caroline is met kerst overleden. En de eerste keer dat ik kerst zonder haar moest meemaken... viel ik in een raar vreemd gat. Kerst is sowieso lastig, denk ik. En feestdagen. En toen ben ik naar Portugal gegaan. Naar Jacqueline en René. En daar voelde ik me zo in de zon, zo anders. En ik zag daar een amandelboom, die was eigenlijk omgewaaid. En die gaf toch nog bloemetjes. Want alles bloeide daar in januari, de amandelbomen. En toen dacht ik, kijk, dat is het. Weet je, je bent de storm gaat over je leven. Maar uiteindelijk bloeit die boom weer. En zo'n teken uit de natuur en dat ik daar was. En ik voelde me echt een stuk lichter. En toen kwam er een appje van iemand die op schilderles wilde. En dat was Lisette. En ik voelde me zo ontspannen daar en zo veel beter. Onverwacht, want ik denk dat ik voelde me zo goed. En het klikte ook heel goed met Lisette op een andere manier. Dus die schilderles is er nooit gekomen. Maar we bleven maar praten. En uiteindelijk hebben we elkaar in het echt gezien, pas veel later. Maar toen hadden we, zeg maar als een soort penvrienden, elkaar ontzettend goed leren kennen door elkaar te bevragen. En toen we elkaar zagen, maar het is ook wel een beetje persoonlijk, maar ik denk dat ze dit wel oké vindt. Toen hebben we elkaar eerst een paar keer ontmoet. En toen zei ik, mag ik even tegen je aanliggen? Mijn hoofd op je schouder leggen. En toen ik dat deed, toen was het net alsof er een storm in mijn hoofd ging liggen. En ik werd zo rustig. Ik heb altijd, gek genoeg, is misschien denk ik, bij mij is alles altijd heel fysiek en een beetje extreem. En toen kwam ik er dus achter dat ik 2 jaar lang een soort storm in mijn hoofd had. En die was gelijk stil.
Is het een rare gedachte als ik zeg, zou Lisette gestuurd zijn door Caroline?
Het zou zomaar kunnen. Ja, ik geloof, ik zou zomaar kunnen. Ja, soms dan hoor ik Caroline wel eens zeggen, joh, ben je wel een beetje lief voor haar? Kijk uit, hè. Wees zuinig op haar, wat is een goeie.
Caroline is nog steeds in je leven, je voelt haar.
Nou, kijk, de mensen die overleden zijn, maar dat heb ik ook bijvoorbeeld heel sterk met de een wat meer dan met de ander met mijn opa. En toch ook met mijn vader, ondanks dat ik daar nooit gesprekken mee had. Ik heb het idee wel dat we ze meenemen. En dat ouders en voorouders overledenen ontzettend belangrijk zijn. En in onze cultuur past dat niet zo. Maar ze gaan met je mee. En ik denk dat als ze er zouden zijn. Ik geloof dat ze er zijn. Maar stel dat je daar moeite mee hebt. En je denkt van oké. Maar ga er maar eens over nadenken. Ze willen toch dat jij leeft en gelukkig bent. Dat is wat zij het liefst willen. En mijn beste vriend Peter zegt altijd, als ik er niet meer ben, alsjeblieft niet mekken. Want ik wil niet dat je verdrietig bent. Dan zeg ik, Peter, maar we gaan je missen. Tuurlijk gaan we huilen. Ja, maar ik wil dat jullie vrolijk blijven. Dat is dus vanuit de andere kant gedacht en je verplaatst in die overledene. Maar soms ook kan dat heel lastig zijn, dat je denkt van ja, zou ze niet jaloers zijn, Caroline of Lisette? Weet je, dat soort dingen, dat moet je loslaten. om verder te komen. Want anders kom je ook niet meer vooruit. En ja, ik hou zoveel van die zet. Dat kan ik gewoon niet zeggen. En ja, dat, ik ben zo blij dat ik haar ontmoet heb, hoe dan ook. En ik zie dat zo, dat dat geen toeval is. En dat zij voor mij nu... Ja. Ja. Ik ben heel blij met haar.
Sagion et Divine Liturgy. Gezangen die gezongen worden door het koor van de monniken uit Chevetonje.
Ja.
Daar ben je geweest in Chevetonje, ja. Een prachtig klooster.
Ja, ik ben daar echt geweest. En op zo'n plek, in zo'n kerk met iconen en de muziek en alles, dat komt ontzettend binnen. Zeker als je daar open voor staat, maar ook als je totaal niet religieus bent, kan je dat enorm veel doen. Ik wil nog iets vertellen over Lisette. Ik ben met Lisette naar Patmos geweest.
Ja, want Lisette is een Griekenland.
Omdat zij kan Grieks vloeiend praten. Ze heeft Grieks op haar telefoon. En ze heeft heel veel vrienden in Griekenland. Ze heeft daar meer dan 13 jaar gewoond in haar leven. Echt. Zij is reisleidster geweest. Dus ze zei, Daan, ik ga voor jou meenemen naar Griekenland. Ik ga jou Griekenland laten zien. Dat is ook de beroep geweest. Hè? En zij heeft me meegenomen, gewoon ook zo lief. Zo van, wat zou hij mooi vinden? Naar een verlaten stadje met verlaten kerkjes. Ik weet de naam al niet meer, die vergeet ik steeds. Maar het doet er ook niet toe. En op een gegeven moment, ik zie het nu met jou praat het ook opeens veel scherper, hè? Dit was een soort climax. Kwamen wij, zonder dat er mensen waren, in die kerkjes. En er was nog een klein kloostertje met nonnetjes. Dus er waren ook nog wel kaarsjes die je aan kon steken. En toen zei ze, zullen we een kaarsje aansteken? Ik word er nog emotioneel van. En toen ik in dat kerkje stapte, zeg maar, en ik zag die icoon en ik was daar. Toen had ik echt het idee dat Caroline er was. En dat God daar was. En dat André daar was met wie ik mijn rouwervaringen deel. En dat alles klopte en bij elkaar kwam. En dat Lisette er ook was. En dat... Lisette was er fysiek bij. Ja. En dat het goed was. En dat het goed was dat wij ook samen waren. En dat Lisette en ik ook een toekomst hebben. Weet je, en toen had ik dus het gevoel, zeg maar, dat je dus door na die donkere nacht, dat het ook weer licht wordt.
En toen kwam je op Patmos,
ja,
ook een keer.
En op
en
Patmos,
daar hebben wij, ja, een gezamenlijke passie voor ja, dat eiland.
Patmos, precies hetzelfde, ja. En ik kan niet meer in een Grieks-orthodoxe kerk stappen zonder dat ik ontzettend ga huilen.
Ja.
En dat heb ik nu als ik het beeld terughaal, heb ik dat. En ik denk dat dat ook mag. Maar misschien dat die papa's dan ook denkt, wat is dat vreemd. Maar ja, opeens komt dan alles bij elkaar. En dat is zo mooi. En op Patmos hadden we dat natuurlijk ook. Want daar was de grot waar Johannes de Apocalyps had geschreven. En ja, dat was ook zo'n bijzondere plek. En daar, van die plek, heb ik mijn eerste goede, bijzondere schilderij weer gemaakt. En nu ben ik zover dat ik weer vol inspiratie ben om weer nieuwe schilderijen te gaan maken, geïnspireerd op die orthodoxe kerken. Veel abstracter dan dat het realistisch is, maar wel met die... Ja, ik wil weer schilderen.
Daar, denk ik, zijn een heleboel mensen blij mee. Die je ongetwijfeld weer weten te vinden in de rode schuur of op straat ergens in Noordwijk.
Ja.
Daniel, je hebt je ons een blik willen gunnen in een deel van je leven. En ik denk dat we daar nog wel eens een keer een uur over zouden kunnen praten. Ja, ja.
Maar ook je mooie vragen, weet je. Door jouw vragen krijgt het richting, hè. En, ja,
dus... Laten we het gewoon maar eens een keertje gaan doen.
Oké.